Psalm 51, waarvan dan staat in vers 2 dat er geschreven werd toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Batseba was ingegaan. Dat komt dus overeen met de hele geschiedenis van David en Batseba, inclusief de dood van Uria, maar daarna verschijnt de profeet Nathan aan David en kondigt hem het een en ander aan oordelen aan. En na die gelegenheid komt David tot berouw, in de geschiedenis althans. En die rouw drukt zich uit ook in deze psalm, die feitelijk in de vorm is van een gebed, zoals zo dikwijls. En waarbij we nog iets anders vast moeten stellen, namelijk in de eerste plaats natuurlijk, de psalm is naar aanleiding van gebeurtenissen in het leven van David. Maar de vraag blijft altijd die van, verstaat gij wat gij leest? En de tegenvraag is dan, hoe zou ik kunnen, want over wie heeft de profeet het eigenlijk? Over zichzelf of over iemand anders? En het antwoord is, over iemand anders. David, zei Petrus, was een profeet, dus iets meer dan een poëet, denk ik dan altijd, maar goed. En hij wist dat God uit zijn lijf iemand zou voortbrengen die op de troon zou zitten, die een onwankelbare troon zou hebben. Staat letterlijk zo beschreven in Handelingen 2. Alleen, dat was naar aanleiding van Paulus' citaat uit Psalm 16. En ik ben maar zo vrij om daar gewoon aan toe te voegen, nou ja, wat voor Psalm 16 geldt, geldt voor Psalm 51 en al die andere psalmen trouwens net zo goed. Het zijn woorden van de profeet, ze zijn wellicht naar aanleiding van zijn persoonlijke omstandigheden, maar niettemin zijn het woorden die gelegd worden in de mond van de zoon van David en dus in de mond van de Heere Jezus. Waarom dat niet algemeen bekend is, dan wel waarom dat niet algemeen geaccepteerd wordt, dat al die psalmen messiaans zijn, dat komt omdat men met sommige psalmen dan toch grote moeite heeft, heel voorzichtig gezegd. Omdat men niet ziet of niet zien kan hoe dat dan op de Heer Jezus van toepassing kan zijn. Zoals daar zijn, bijvoorbeeld psalm 51, ja, deze psalm dus. Daar heeft men dan grote moeite mee om het te zien als uitspraken van de Heer Jezus. Maar nadat wij vorige keer bij die geschiedenis hebben stilgestaan, moet het toch nu niet zo moeilijk meer zijn om te zien dat dat inderdaad zo is. En het leert ons iets over de persoon van onze heiland, uiteraard. Maar dat niet alleen, het leert ons iets in het algemeen over eigenlijk de hele heilsgeschiedenis. Het komt tot uitdrukking in deze woorden van David. Woorden die beginnen met vers 3, wees mij genadig, o God. Natuurlijk, het idee is dat David had iets met die, met Batseba, zullen we dan maar zeggen. Want ik wilde liever op die geschiedenis niet meer ingaan, want dan ga ik me uitgebreid staan herhalen hier nu. Maar wij zouden weten dat Batseba feitelijk een beeld is van deze wereld als zodanig, waarmee de Heer Jezus, de zoon van David, zich personifieerde. Hoe zeg je, identificeerde, kan ook nog. Hij verbond er zich aan. Zij werden één, als het ware. Ik weet niet hoe dat in het christendom is, maar, want ja, ik weet nooit wat daar de norm is en wat niet. Maar ik weet wel dat de oude Joodse gedachte is dat God inderdaad de onzienlijke God is, de onkenbare God, die ook geen naam heeft overigens. God is God, de eeuwige, de almachtige, de onkenbare is het eigenlijk. Degene die zich verbergt. Die uitdrukking wil men ook nog wel eens gebruiken. Of heeft die in de Bijbel een wat specifiekere betekenis, maar vooruit. Maar God kan men niet kennen. Maar men vertelt daar het verhaal dat God deze wereld maakte als een schepper. En om die wereld niet alleen te laten en aan zijn lot over te laten, want zo ziet het er in de wereld toch wel een beetje uit, dat die aan zijn lot overgelaten is, zoals elke ongelovige weet, was daar Jehovah, die nou eenmaal de uitdrukking is van het wezen Gods. Die term gebruiken de Joden uiteraard niet, want wij lenen hem uit het Nieuwe Testament. Maar men kent hem wel degelijk, men noemt het anders. Wij noemen hem de Zoon, de uitdrukking van Gods wezen. En zij noemen hem het vrouwelijke van God. Daar hebben wij westerlingen weer helemaal grote moeite mee, want denken we dat zij bedoelen dat God aan de ene kant een man en de andere kant een vrouw is. En dat betekenen die termen nou eenmaal niet. Wat het betekent is dat het uitwendige, dat wat zich openbaar, dat wat zichtbaar is, dat heet nou eenmaal over heel de wereld en in alle culturen het vrouwelijke. Het mannelijke is de essentie, het geestelijke de kern, het wezen der dingen. Het vrouwelijke is de uitdrukking van dat wezen. De buitenkant dus. Vandaar dat een menselijk lichaam eigenlijk per definitie vrouwelijk is ten opzichte van de mens zelf. Dat geldt ook bij de man dus uiteraard. De mens woont daarin, maar het is zijn omhulling, zijn verpakking, zijn openbaring, zijn buitenkant. Het is de uitdrukking van zijn wezen, dan wel van haar wezen, en dus heet het vrouwelijk. En zo is het met God feitelijk ook. Alleen wat de Joden dan het vrouwelijke van God noemen, kennen wij als de zoon. De buitenkant. Dat wil zeggen, God die zich openbaart in een voorstelbare gedaante, in een persoon. Dat is eigenlijk het enige echte goede woord ervoor. Want dat is ook de betekenis van het begrip persoon. Het duidt in principe alles vrouwelijk aan. Het is namelijk de buitenkant en niet de binnenkant. Hè? Maar men zegt dan, het mannelijke van God maakt de schepping, maar het vrouwelijke van God zegt, oké, maar dan ga ik met die schepping mee. Dat is het. Dus de wijze waarop de Joden dat dan doorvertellen. Maar wat ze feitelijk zeggen is precies hetzelfde als wat men in christelijke kring leert over Jehovah. Dan moet je eens navragen in kampen, zeg ik dan altijd maar, voor het gemak, hè. Wie is dat Jehovah? Of u neemt gewoon een Bijbels woordenboek. Daar staat dan zoiets in van Jehovah is de naam van de Godheid en Jehovah is eigenlijk de verbondsgod. Want sinds men verbondstheologie veralgemeniseerd heeft, spreekt men ook in verbondstermen over God en noemt Jehovah de verbondsgod. En als het dan uitgelegd moet worden, dan zegt men, nou ja, Jehovah, dat is God zover die zich openbaart aan de mens. Zover hij met de mens in een verbond treedt. Voor zover hij zich dus kenbaar maakt. En dat is precies waar het om gaat. Want Jehovah is de naam niet zozeer van het wezen Gods, al kom je daar niet aan, maar meer de naam van zijn buitenkant, zijn persoon. De naam wordt genoemd als hij zich bekend maakt. Hij spreekt met Mozes en Mozes vraagt, met wie heb ik gesproken? En dan zegt hij, ik ben die ik ben. Uitgebreidere versie feitelijk van de naam Jehovah, want dat is ongeveer wat de naam Jehovah zoal betekent. Je hebt dus inderdaad dat verschil tussen de Godheid als zodanig, waarover ook het Nieuwe Testament spreekt. Ik zal maar zeggen, Paulus in zijn brief aan Timotheus spreekt over de onzienlijke, de onkenbare God of zoiets. Hè? In 1 Timotheus 6, waar staat dat de Heer Jezus Christus, dat is vers 14, vers 15, te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der Koningen en de Heer der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft, nog zien kan. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus zal op zijn tijd deze onsterfelijke, deze onzichtbare, onzienlijke, onkenbare God vertonen, want hij is, de Heer Jezus Christus namelijk, is nou eenmaal de vertoning, persoon mag ook. Hij is de vertoning van die onkenbare, die onzienlijke God. En heel kort zeg ik het ook altijd één keer, als wij ooit God zullen zien, dan zien wij de Heer Jezus Christus en meer is er niet te zien. Niet dat er niet meer is. Er is altijd meer dan het oog ziet, maar meer valt er niet te zien. Hij is immers het uitgedrukte beeld van Gods wezen, het afschijnsel van Gods heerlijkheid en hoe dat allemaal heet, maar kortom het beeld Gods. En hij is een mens die beeld Gods is. Eerste bladzijde van de Bijbel. Jehovah, want dat is wat zij dan onder het vrouwelijke van God verstaan, zij gebruiken immers de naam Jehovah sowieso niet, dus duidelijker zullen ze je nooit vertellen. Het vrouwelijke van God, het kenbare van God, gaat met deze wereld mee. Het is hetzelfde als David gaat met Bathsheba mee, ontfermt zich over haar en zorgt voor haar en verbindt zich met haar en eigenlijk voor altijd was de bedoeling. En dat is wat de Heer gedaan heeft in relatie tot deze wereld. En het gevolg daarvan is dat hij inderdaad smaadheid draagt, maar inderdaad het gevolg daarvan is dat hij schuldig is. Wat ik gewoon zeg nu is dat de Heer schuldig is. Hij draagt namelijk de schuld, in ieder geval van deze verbinding die hij is aangegaan met de wereld als zodanig. En daarmee draagt hij de schuld van de wereld als zodanig. Dat hoeft voor ons niks nieuws te zijn. Daar begint ongeveer de evangelieprediking mee. Ik zal maar zeggen, Jesaja 53. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Daar vind je toch allerlei uitspraken in Jesaja 53 die wij samengevat vinden in die ene regel van dat ene lied. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. En lees de rest van het lied maar. Dan ben je nog lang niet compleet overigens. Maar dat is de essentie van het verhaal. Hij droeg onze straf, onze schulden. Kortom, hij werd, maar dat was 2 Korinthe 5. Waar staat in 2 Korinthe 5 vers 19. Want God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Hun zonden hun niet toerekenende. Dat wil zeggen, de zonden der wereld werden niet aan de wereld toegerekend. En heeft het woord der verzoening, namelijk de prediking hiervan, in ons gelegd. En daarna vers 21. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Met als doel, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Wordt hier een soort vergelijking gemaakt, die weliswaar niet helemaal compleet is, maar dat is maar zelden het geval met vergelijkingen. Wat hier gezegd wordt is in ieder geval dat onze zonden, de zonden der wereld in het algemeen, hem werden toegerekend, de Heer Jezus werden toegerekend, en dat zijn rechtvaardigheid ons wordt toegerekend, andersom. En dus wel gelukzalig de mens wie God de zonde niet toerekent, wie zijn overtredingen bedekt zijn enzovoort. Hè? We zouden dat vooral reëel begrijpen. Soms denk ik dat er problemen ontstaan doordat men deze dingen wel weet en ook gehoord heeft en ook wel gelooft, maar de consequenties ervan dringen blijkbaar niet door. Het betekent gewoon dat hij schuldig stond voor God als zodanig. Dat wil zeggen naar Gods normen, naar volstrekt rechtvaardige normen, was de Heere Jezus schuldig, net zo schuldig als heel de schepping, want hij droeg de schuld van de schepping. En als het niet zo was, en als dat niet zo zou kunnen, zal ik maar zeggen, dan zou deze wereld zoals wij hem kennen nooit bestaan hebben, überhaupt niet. Kijk, een van de problemen in verband met dit onderwerp is dan, wanneer dan werd de Heere Jezus voor ons tot zonde gemaakt? Men geeft er de voorkeur aan om dat zo lang mogelijk uit te stellen, dat tijdstip, want men wil de Heere Jezus zoveel mogelijk zien als God. Nou kun je God niet zien, dus je blijft een probleem houden. Er zijn heel wat gedragingen van de Heere Jezus die bepaald niet de gedragingen van een God kunnen zijn ook maar. Maar vooruit, men wil hem het liefst zo zien. En liefst ook zo lang mogelijk, hoewel men weet en erkent dat toen hij leed en stierf aan het kruis van Golgotha, dat hij toen onze zonden droeg. En daar komt ook de gedachte uit voort dat toen de Heer zei aan het kruis, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat bij die gelegenheid pas hij tot zonde gemaakt werd. Nou, later kan ook eigenlijk niet. En men grijpt die uitspraak aan om allerlei consequenties aan te verbinden, die overigens gewoonlijk niet bevestigd worden door Psalm 22, waaruit de uitspraak afkomstig is. Hè? Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En er worden dikke boeken over geschreven, bij wijze van spreken, over wat dat betekent van God verlaten te zijn. En ik ben er altijd snel mee klaar, omdat het dat niet betekent namelijk. Het was een half citaat. En ik zeg het altijd, niet alleen bij dit vers, ik zeg het bij alle citaten in het Nieuwe Testament. De functie van de uitspraak is slechts ons te verwijzen naar het oorspronkelijke schriftgedeelte, waar dan dus nog veel meer staat wat in dit geval van toepassing is, als u begrijpt wat ik bedoel. Het is niet maar een klein beetje, het is niet maar één zin die komt leuk van pas, laat hem citeren uit het Oude Testament. Nee, het wordt geciteerd uit het Oude Testament bij wijze van schriftverwijzing, zodat je aan de hand van die ene zin de schriftplaats kunt vinden in het Oude Testament, want iets als hoofdstukkenindeling en versenindeling bestond nog in geen eeuwen. Dus hoe verwijs je naar een schriftgedeelte in het Oude Testament? Niet door te zeggen, zie Leviticus 23 vers 38 of zoiets. Dat kan niet. Ik heb geen idee wat daar staat trouwens, maar dat doet er nou niet toe. Dus wat moet je dan doen? Je moet een schriftgedeelte citeren. En dat gebeurt dus ook. Dat deed de Heer Jezus ook. En hij zei, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar het was de aanhef van Psalm 22 en de zin gaat verder met, verre zijnde van mijn verlossing. En als wij het alsnog lezen in Psalm 22, komen wij tot de conclusie dat de vertaling met waarom nog niet eens zo goed is, zal ik maar zeggen, want je had beter kunnen vertalen met hoe lang. Dat is een hele legitieme vertaling overigens. Maar dat dat de betekenis is van het vragend voornaamwoord blijkt uit heel de rest van de psalm. Hoe lang duurt het nog voor u mij verlost? En dat is alles. Hoe lang laat u me nog zo? Dat is wat er eigenlijk staat. Hoe lang duurt het nog voor de verlossing komt? En dat is heel wat anders dan waarom hebt gij mij verlaten? Punt. Begrijpt u wat ik nu zeg? Maar men heeft dat vers eruit gelicht. Nou ja, de Heer heeft het eruit gelicht. En men pakt die uitspraak en zegt, kijk, hier werd hij van God verlaten. En dat was natuurlijk omdat hier hij ineens al onze zonden droeg enzovoorts. Ik moet u zeggen, het is volstrekt onbijbels, want het is niet de betekenis van de term, waarom hebt gij mij verlaten? En vervolgens is het zo dat dan toch in ieder geval de Heer voor ons tot zonde gemaakt werd toen hij mens werd. Nou ja, als je vraagt wanneer werd de Heer Jezus voor ons tot zonde gemaakt, dan kun je niet vroeger terecht dan toen hij mens werd, want sindsdien heet hij Jezus, dus daarvoor kan dan ook niet. Maar we hebben vorige keer dan toch in elk geval uit Johannes 17 aangehaald dat als het een en ander betekent dat de heerlijkheid kwijtraakte, wat het ook wezen mogen, dat dat niet was pas bij zijn menswording, maar eer de wereld was. Want zo staat het daar. Heb je dat nog? Nou ja, goed. Wij zouden dus beseffen dat als de Bijbel spreekt over Jehovah, dan wel over de Heere Jezus Christus, dat is degene die zich identificeerde met een zondige wereld. De Heer Jezus demonstreerde het onder andere door het inderdaad demonstratief om te gaan met hoeren en tollenaren, zodat iedereen de schande van sprak. Maar heel zijn relatie was een relatie tot een zondige wereld als zodanig. En we zouden de hele mensheid op zijn minst kunnen aanduiden als hoer, als die vrouwelijk is, en anders als tollenaar als de mensheid mannelijk is. Hebben we die nog? En die verbinding was er feitelijk al sinds Genesis 1. Sinds de zeven dagen van Genesis 1. En dat is wat zich uitdrukt in de verbinding van David met Bathsheba. Vanaf dat die verbinding tot stand kwam, zal ik maar zeggen, was David schuldig. Maar je weet hoe het verhaal afliep, want daar gaat het natuurlijk om. Hoe loopt dat af? Leidt het ergens toe? Kijk, en dan gebruik ik nog maar de gelegenheid even om een paar algemene opmerkingen te plaatsen. Ik weet niet hoe het komt, maar wij zijn. Nee, ik weet wel hoe het komt, maar goed, dat doet er nou niet toe. Hè? Maar wij zijn altijd geneigd om iemands daden te beoordelen aan de hand van een of andere norm. Dat heet gewoon dus wet. En wij zeggen van David, dit had hij niet mogen doen. Dat zei Nathan dus ook. Tegen David, dat het niet gemogen had en dat hij op die grond dus schuldig stond. Dat is één ding. Aan de andere kant hebben wij ooit eens een keer in Prediker gelezen dat er staat, wees niet al te rechtvaardig, waarom zou gij verderf over uzelf brengen? Kent u die ook nog? En met die uitspraak ben je al aardig terecht onder het leven, of bij het leven onder de heerschappij van de genade. Wees niet al te rechtvaardig, want het leidt tot niks. Of het leidt zelfs tot een negatief resultaat. En dat kan toch ook niet de bedoeling zijn. En ik weet wel dat je in christelijke en zeker in wettische kring helemaal niet op de gedachte mag komen, zelfs van leugentjes om bestwil en van overtredingen om toch ter wille van het goede doel. U weet wel, het doel heiligt middelen. Want dat mag allemaal niet, hè, meer, hè. Maar in de Bijbel kom je het wel tegen. Dat het doel de middelen heiligt. En dat het soms verstandiger is om de wet te overtreden ter wille van het goede doel, dan om die wet niet te overtreden en zo wat. Ik bedoel, dit gedeelte in Prediker, dat hebben we inderdaad niet zo lang geleden besproken, dat zegt gewoon, nou ja, er is niemand rechtvaardig, waarom zouden wij het zo nodig moeten zijn? En dus wees niet al te rechtvaardig. Dat levert je niks op, daar word je niet beter van, daar wordt niemand beter van. En bovendien, er is niemand rechtvaardig, dus waarom moet je zelf zo nodig? Het heeft geen enkele zin. Niet echt tenminste. En dat is nou precies waar het om gaat. De Heere Jezus werd voor ons tot zonde gemaakt. Je zou je zelfs nog af kunnen vragen of dat eigenlijk wel kan. Dus je kunt zeggen, dat is onrechtvaardig, dat een rechtvaardige gerekend wordt als zondaar. Toch? En daar hebben we een pracht van een oplossing voor, omdat wij weten uit de schrift dat het weliswaar in het algemeen niet kan, maar in dit geval wel, omdat inderdaad de goel, zeg maar het hoofd van de familie, want dat is wat het is, de losser vertalen wij de term, soms ook met bloedwreken trouwens hoor, maar het is gewoon goel, het hoofd van de familie, die had het recht om schulden van de familie op zich te nemen enzovoorts, en ook in dit soort gevallen. Dus je kan niet zeggen dat het in strijd was met de wet of met het recht, want er was in de wet in voorzien. Het was een overeenstemming met het recht vooruit, maar en verder hebben we ons daar dus ook niet meer mee te bemoeien. Dat is dus, dat kon dus nog net. Maar je kan er zo je ideeën bij hebben natuurlijk. Maar zo kan het gebeuren dat inderdaad iemand iets doet wat hij eigenlijk volgens de wet niet mag doen, maar waarvan hij een afweging maakt en zegt, nou ja, dan betaal ik liever deze prijs om er iets goeds uit voort te laten komen, dan dat ik het achterwege laat. En dat is precies waar het om gaat. En van Gods wegen is het verhaal dit, God betaalt liever deze prijs, dat hij zeg maar pak een beet voor duizenden jaren in deze wereld gelasterd wordt, maar daarna in ieder geval zijn heerlijkheid kan openbaren, zijn rechtvaardigheid heeft vastgesteld, kortom dat hij volledig gerehabiliteerd is, zal ik maar zeggen, en bovendien een nieuwe, een verloste schepping tot stand heeft gebracht. En voor dat doel gaat God dus, om zo te zeggen, die weg van vernedering. En dat is wat tot uitdrukking komt in de Heere Jezus Christus, wiens naam gelasterd wordt enzovoorts, die de schuld van de wereld op zich genomen heeft. Maar het is een reële aangelegenheid, zo is het ook. Zie? En als er niks goeds uit voort zou komen, ja, dan zou die lastering nog terecht zijn ook dus. En dus als je de verschijnselen, zal ik maar zeggen, de fenomenen, als wetenschapper of wie er voor door moet gaan, bestudeert. Hè? En zegt, nou, als het er zo voor staat met de schepping in de wereld, dan... En als die gemaakt is door de een of andere God, het geen moeilijk te ontkennen valt, maar goed. Maar die God, die hoef ik dan niet, want als hij niks beters presteert dan dit, wat moeten we in vredesnaam met zo'n God? Bovendien kan hij mij ook niet helpen dan. Als dit zijn werk is, dan hoef je hem toch niet. En daarna nemen we weer de wet. En de wet zegt, men zou iemand niet oordelen alvorens hem zelf gehoord te hebben. En dat is wat we zouden doen. Dus laten we ons uit het woord Gods onderwijzen. En die zegt, ja, dat is allemaal zo, zo ziet het er inderdaad uit. Maar de aardigheid is natuurlijk dat ik bezig ben met een nieuwe schepping tot stand te brengen. Waarin gerechtigheid woont. En dan zeggen we, ja, daar hebben wij niks aan, want wij leven in deze. En dan zegt hij weer, dus geen enkel punt, vertrouw op mij en ik geef je de nieuwe schepping. Dat is het hele verhaal. In simpele termen. Ja, niet in termen van de Statenvertaling dan, maar goed. Maar daarom is het wel in simpele termen te vertellen. Daar gaat het om. Zie je? Wij zouden ook geen genoegen nemen met deze wereld. Zie? Wij zouden verwachten die nieuwe wereld die God tot stand brengt. En dat hij in staat is om dat te doen. En in ieder geval in staat is om ons de toekomst voor te houden. Zal ik maar zeggen, om te zeggen hoe het er in de toekomst uitziet. Heeft hij gedemonstreerd in de loop van de geschiedenis. Zodat hij zich als een betrouwbaar God, zeker op dat punt, heeft doen kennen. Daar gaat het maar om. Maar het neemt niet weg dat in de huidige omstandigheden God inderdaad gelasterd wordt. Heerlijkheid is kwijtgeraakt, of hoe je dat maar zegt. Kortom, dat de Heer Jezus inderdaad de zonde der wereld droeg en tot op zekere hoogte dus draagt. Ik bedoel, die schuld is weliswaar betaald, maar waar de wereld dat in het algemeen niet weet of niet ziet, heeft dat geen verdere uitwerking. En bovendien, het resultaat zou niet zijn dat de zonden zijn weggedaan, want die worden toch wel weggedaan hoor. Heel deze oude schepping verdwijnt nog eenmaal in het vuur. Dus weggedaan worden toch. Maar het gaat erom dat een nieuwe schepping tot stand zou komen. En pas als die gemanifesteerd wordt, geopenbaard wordt, dan komt er verandering in de zaak. Dan wordt het einddoel gedemonstreerd. En dan zal blijken dat inderdaad God alle dingen doet medewerken ten goede voor degenen die hem liefhebben. Daar gaat het maar om. En dus zouden wij deze Bijbelse waarheid niet kleineren of wegredeneren. Het punt is dat de Heer inderdaad schuldig is en te veroordelen is, of was, of hoe je dat dan maar zeggen moet. Hij droeg namelijk de zonde deze wereld. Waar hij degene is die deze wereld in stand houdt en waar hij alle dingen draagt door het woord zijner kracht enzovoort, daar is hij verantwoordelijk. Maar hij heeft die verantwoordelijkheid ook bewust op zich genomen. En de vraag is, hoe loopt het af? En het antwoord is, goed. En voor een, het antwoord is bovendien, voor een deel is dat al afgelopen natuurlijk, en wij hebben daar al deel aan. Vandaar dat, ja, we moeten aan de ene kant in de verleden tijd spreken, maar aan de andere kant, het is nog steeds aan de orde, zijn naam wordt nog steeds gelasterd enzovoorts. En min of meer terecht, het is niet terecht, omdat men hem niet horen wil. Zie? Maar als je alleen maar hebt de feiten en verder niks, en dus wet enzovoorts, ja, dan is hij inderdaad te veroordelen. Nou ja, goed, dat is al gebeurd overigens, dus dat maakt verder niet meer uit. Maar zo is het natuurlijk wel. En dus roept hij in vers 3, en met hij bedoel ik dus eigenlijk de Heer Jezus, wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Dat is een van die moeilijke uitdrukkingen in de Bijbel. Hoezo moest de Heer Jezus genade ontvangen? En het blijkt dat in de conceptie die men heeft van de Heer Jezus, dat men daar helemaal geen ruimte heeft voor genade. Hoezo zou hij genade nodig moeten hebben, of zo? En mijn antwoord is dan, niemand vraagt dat, maar het antwoord is dan, omdat hij tot zonde gemaakt was. En daarna zegt u misschien, ja goed, maar hij kreeg geen genade, want hij leed en stierf. Toch? En hij droeg de straf der zonde, dus dat is geen genade, hij droeg de straf der zonde. En dan zeg ik weer, jawel, hij is wel degelijk begenadigd. Punt 1 natuurlijk, omdat het zwart op wit in de Bijbel staat. Ik bedoel niet hier, maar ergens anders zwart op wit over hem. Maar het zal toch duidelijk zijn wat het betekent. De zondaar zal de dood sterven. En normaal gesproken, en tenzij anders vermeld, en als de natuur zijn loop heeft en hoe het maar heten mag, is dat het eind van het verhaal. Hij sterft en hij zal niet meer zijn. Er staat ook zwart op wit in de Bijbel. De goddelozen, de zondaar, de onrechtvaardigen, de overtreders, zij zullen weggedaan worden, zij zullen niet meer zijn tot in eeuwigheid. En de leer van Alverzoening maakt van eeuwigheid dan een beperkte tijd en zeggen dus na een beperkte tijd zullen ze alsnog weer verschijnen. En zo los je dat op door gesleutel aan de taal. Maar goed, daar ga ik dus vandaag niet op in. Maar normaal gesproken, hij verdween in de dood en dat was het dan. En de begenadiging van de Heer Jezus komt tot uitdrukking in zijn opstanding daarna. Ik heb als kleine jongen me dat al afgevraagd, want ik weet niet hoe dat kwam, maar dat is echt waar, dat herinner ik me ook nog heel goed. Dat rare probleem, als het dan zo is, dat de zondaar moet sterven, een ongelovige weet je wel, die gaat voor eeuwig verloren, zou ik maar zeggen, als zondaar. En de Heer Jezus, die de straf der zonden droeg, in ieder geval voor de gelovigen, want veel verder was ik toen ook niet, maar in ieder geval, die de zonden droeg, die zou dan toch voor eeuwig verloren moeten zijn. Als hij onze zonden droeg. Dan heb je toch een probleem. En het antwoord is, de zondaar zou sterven en er staat niks bij over. En dat blijft altijd zo of iets dergelijks. En ik kom nooit meer terug. Daar wordt helemaal niet over gesproken. Hij verdwijnt in de dood. Dat is wat de Bijbel erover zegt. Die ziel die zonder zal sterven. En men is des dood schuldig. En daar blijft het dan bij. Punt. Einde van het verhaal. Het verderf. Enzovoorts. En de oplossing voor dat probleem is inderdaad van Gods wegen. Namelijk, die bestaat uit opstanding uit de dood. Daarna. Dat wil zeggen, men sterft eerst, dan is het oude voorbij gegaan. En daarna staat men op uit de dood als een nieuwe schepping. Ja, jongen, hoe dat werkt, mensen. Ja, vraag niet aan mij hoe dat werkt. Ik weet niet eens hoe een mens kan geboren worden. Hoe zou ik weten hoe een mens wedergeboren zou kunnen worden? Ik zou niet weten wat daar aan uit te leggen valt. Het gebeurt gewoon. En God doet dat zo. En in die volgorde uiteraard. En dat is niks nieuws, want als goed is hebben wij dat allemaal ooit gehoord en aanvaard. Dat wij met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn. De bezoldiging der zonde is de dood, punt. Maar voor de rechtvaardige geldt, op grond van zijn geloof, daarna opstanding uit de dood. En dat is wat het is. En dat is dus de begenadiging. En dat is wat de Heer Jezus ontvangen heeft en dat is wat wij als gelovigen allemaal ontvangen. Wanneer wij genade Gods ontvangen, in de praktijk, bedoel niet wanneer het ons aangeboden wordt, maar wanneer wij het aanpakken, ontvangen wij daarmee dus nieuw leven. En worden wij wedergeboren. Want wij waren, mede omdat we met Christus gestorven zijn, ook naar de oude mens al, wij waren dood door de misdaden en de zonde waarin we eertijds gewandeld hebben, dus Efeze 2, vers 1 enzovoorts. En dan staat er, bij nader inzien zoek ik hem toch op, want er staan nog een paar trefwoorden in. In Efeze 2, vers 1. En u, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt. En of we al of niet feitelijk al dood waren of niet, maakt weinig uit. Hebreeën 2 formuleert het weer anders. Want die zegt dat de mens zijn leven lang met doodsangst, met vrezen des doods, aan de dienstbaarheid, de slavernij van de dood, van het verderf, is onderworpen. Met andere woorden, ook al ben je nog niet overleden, dood ben je feitelijk al. Ik bedoel dat, hè? En hier staat het ook. Maar er staat daar, gij dood waart door de misdaad en de zonde in welke geëertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overstelling van de macht der lucht. Kortom, vanwege de heerschappij van de duivel die nou eenmaal het geweld des doods had. Dat was ook Hebreeën 2, hetzelfde vers wat ik uit het hoofd citeerde. Onder welke wij allen eertijds verkeerd hebben, enzovoorts. En dan vers 4, maar God, er komt de tegenstelling dus aan, maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. En dan lees ik toch even daarnaast weer gauw Psalm 51 vers 3. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Soms denk ik dan, zou Paulus, voordat hij Efeze 2 vers 4 opschreef, zou hij eerst Psalm 51 gelezen hebben. Die verdenking heb ik wel eens vaker onderweg, hoor. Ook bij andere brieven in het Nieuwe Testament. Soms denk ik dat Jacobus eerst de prediker gelezen heeft enzovoorts. Nee, zuster, als ik zou willen promoveren, zal ik me zeggen, dan heb ik nog ideeën genoeg voor allerlei proefschriften. Jazeker wel. Maar goed. Efeze 2 terug, hè. Maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons, of u, dat had ook gemogen, dat maakt nou niet uit, heeft ons levend gemaakt met Christus. En dan meteen uit genade, dat is bijna het volgende woord dus, hè? Genade. Heeft ons levend gemaakt met Christus, uit genade zijt gij zalig geworden, enzovoorts. En dat thema wordt daarna aangehaald in vers 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof zijt gij zalig geworden. Niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. Niet uit de werken zijt gij zalig geworden. Opdat niemand roemen en zo verder. Het is de genade Gods. Want het is een actieve daad en initiatief, om zo te zeggen, van God. Om iemand uit de dood op te wekken, uiteraard. En zeker om een nieuw leven te geven. Het leven van een nieuwe schepping waarin gerechtigheid woont en zo verder. En dat is begenadiging. En nu we hem toch hadden hier, Efeze 2, maar meteen even Efeze 1 dan. Waar staat, en ik neem toch maar weer een draad op voor alle zekerheid, hè. Waar staat in vers 3 van Efeze 1, dat God ons gezegend heeft met elke, want dat zou het moeten zijn in modern Nederlands, met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, zoals daar zijn. En dan komt een opsomming van die geestelijke zegeningen. Er staat alleen niet zoals, er staat gelijk. Dat is hetzelfde uiteraard, vers 4, het eerste woord. Gelijk. Dat had gewoon een dubbele punt kunnen zijn. En als een van die geestelijke zegeningen staat, dat hij ons, dat is vers 6, dat hij ons begenadigd heeft, God heeft ons begenadigd in Christus. En je zal met die uitdrukking in Christus heel consequent moeten omgaan. Dat betekent namelijk dat al deze zegeningen, die worden ons toegeschreven in Christus, al deze zegeningen zijn zegeningen van de Heer Jezus Christus zelf. En omdat wij met hem verbonden zijn, ook in zijn opstanding, hebben wij dus deel aan zijn zegeningen. Zoals hij voor zijn sterven deel had aan onze zonden. Want hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Daarna stierf hij als resultaat daarvan. En vervolgens werd hij gerechtvaardigd in zijn opstanding en wordt zijn rechtvaardigheid ons toegerekend. Maar goed, dat was 2 Korinthe 5 waar we zojuist waren natuurlijk. Maar er staat hier, geestelijke zegeningen, vers 4. Zoals hij ons uitverkoren heeft in Christus, want God heeft Christus uitverkoren voor de grondlegging der wereld, whenever it was. En omdat wij in hem zijn, hebben wij deel aan zijn verkiezing. Die heb je toch, hè? En God heeft de Heer Jezus Christus tevoren verordineerd tot zo'n stelling, vers 5, zonder op de letterlijke formulering in te gaan deze keer, maar omdat wij in Christus zijn, zijn dus ook wij in hem, en daarmee ook door hem, maar dat staat ook in zichzelf, zijn we in hem eveneens tevoren verordineerd om tot zonen te worden gesteld. Maar dan moet je consequent zijn en zeggen, God heeft de Heer Jezus Christus begenadigd in vers 6. En in hem zijn wij begenadigd geworden. Kortom, wij hebben deel gekregen aan zijn genade. Ik bedoel niet de genade die hij geeft. Ik bedoel de genade die hij ontvangen heeft. Hebben die nog? Nog zo'n voorbeeld, schiet meteen te binnen. Handelingen 2 zegt Petrus dat de Heer Jezus de Heilige Geest heeft ontvangen, feitelijk als eerste, al staat het er niet zo letterlijk als ik het nu zeg, maar er staat dat de Heer Jezus als eerste deze geest heeft ontvangen die God van oudsher beloofd heeft, en maar er staat ook dat hij, de Heer Jezus, degene is die die geest aan ons geeft, dat wil zeggen, hij heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En dan heb je dus 2 dingen, hij zelf ontving de geest, maar hij geeft die geest aan ons, en om de geest gewoon te verstaan, eeuwig leven, want dat is wat het is uiteindelijk. Hij is de eerste die dat ontving en hij geeft het aan ons. Maar hij is ook de eerste die deze genade ontving, waarover hier Efeze 1 spreekt, en hij geeft hem weer aan ons. Maar je kunt ook zeggen, God gaf het aan de Heer Jezus Christus, maar we zijn één met hem en dus geeft God het ook aan ons, want wij zijn zijn broederen. Dan ben ik toch maar weer terug in Hebreeën 2 voor de gelegenheid. Probeer ik te vermijden dat hoofdstuk, maar ik heb nog gelegenheid genoeg vanavond waarschijnlijk om het recht te komen, dus laat maar even zitten. We hebben aan hem deel, dus we zijn in Christus begenadigd, is de gedachte. Want hij ontving genade en die bestond daaruit dat God hem uit de dood opwekte, alsnog. Nadat hij de straf der zonde gedragen had, of als u die liever hebt, nadat de wet dus vervuld was, in gewoon Nederlands, nadat het recht zijn loop had gehad. Hebben jullie nog? Hij droeg de zonde, hij was dus, in die zin, meer bedoel ik echt niet, hij droeg onze zonde, hij was dus zondaar. Nee, hij werd als zondaar gerekend, maar naar de wet, dus hij was het, naar de wet. En dus moest hij sterven volgens de wet, maar de wet verbiedt nergens dat iemand, als die als misdadiger geëxecuteerd is geworden, dat hij weer uit de dood zou opstaan. Dat is een maas in de wet. Heb je die? Nou, dat niet eens. De wet namelijk is gelegd op het vlees, op deze oude wereld, en that's it. En daarom stond hij weliswaar op uit de dood, maar kwam niet terug in deze oude, maar werd de eersteling van de nieuwe schepping. Maar het recht heeft zijn loop gehad. Zelfs in onze Nederlandse wetgeving is opgenomen dat een mens niet 2 keer kan veroordeeld worden voor hetzelfde misdrijf. Zo sterk zelfs, er kan dezelfde misdaad kan niet 2 keer veroordeeld worden. Dus als iemand er al voor veroordeeld is, kan nooit meer iemand anders ervoor veroordeeld worden, is het idee. Dat is al geweest. Heb je die? Nou, zo is het maar net. En dus de Heer Jezus droeg onze zonden. Hij stierf, punt, einde van het verhaal. Maar daarna stond hij op uit de dood en dus ook vrij van de wet. Want het feit dat wij niet onder de wet leven, berust daarop. dat wij deel hebben aan Christus, aan zijn genade dus. Want we zijn begenadigd in Christus, we zijn eerstelingen van de nieuwe schepping en dus in de vrijheid geplaatst. Wat dat met Salomo te maken heeft. Broeder, dit is wijsheid Gods, hoor. Absoluut. Dat is de essentie ervan. Daar gaat het nou juist allemaal over. Dat juist door die misdaden heen, door die zonde heen en zelfs via de wet verlossing tot stand komt. Allemaal dingen waar de natuurlijke mens een slaaf van is en waar hij aan kapot gaat. Niettemin, langs die weg komt de verlossing tot stand. He? En hoe meer de zonde toeneemt, hoe meer overvloedig de genade wordt. Is dat wijsheid van God of niet? Dat is Romeinen 5. Maar ik wilde eigenlijk Romeinen 8 lezen in dit verband. Want ik had hem al min of meer letterlijk geciteerd, dus ik leg hem maar weer eens onder uw ogen. Heb u daar al haakjes in het vers gezet en zo, of niet? Ja, hè? Dat dacht ik al, ja. Ik denk, dat heb ik hier niet zo heel lang geleden ooit een keer aangehaald, dus vooruit. Want daar staat... Want... En dan moet je een heel stuk overslaan, want dat is een tussenzin. Dan kom je terecht bij de woorden, heeft God... Dan gaat de hoofdzin verder namelijk. Heeft God. Alleen moet je dus die woorden verwisselen, want zo is geen goed Nederlands. God heeft, moet het dus zijn. En dan krijg je weer een lange tussenzin en dan gaat de zin verder met de zonde veroordeeld in het vlees. Dan heb je de hoofdzin te pakken. Dat doe ik allemaal gratis voor u, maar het heeft mij lang gekost voordat ik die zin eindelijk te pakken had. Ik kon hem niet vinden omdat heeft God staat verkeerd om, hè. En ik denk, als ik het vers lees, dat de vertalers hem ook niet begrepen hebben. Maar goed. Maar er staat dus, want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Dat is de zin. En eigenlijk had de zonde in het vlees veroordeeld moeten worden door de wet. Want de zonde veroordeelt. Of de wet veroordeelt immers de zonde. Maar in de tussenzin, de eerste tussenzin, staat dat de wet dat niet kon. En dus staat er, hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was. Met de wet lukte het niet, met de wet kun je zonde niet uitbannen. Sterker nog, in de voorgaande hoofdstukken staat, met name in hoofdstuk 7, dat door de wet de zonde alleen maar toeneemt. Het werkt precies verkeerd om. En daarna staat er, hoe dan toch die zonde veroordeeld is geworden in het vlees. Namelijk, dat heeft God gedaan... Zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses. Waarna de discussie altijd gaat over hoe gelijk dan wel. En ik vind het altijd vermakelijk, want daar kom je nooit uit. Want u en ik zijn ook niet gelijk. Hè? Verschil blijft er en ik kan er niet mee zitten. Maar in essentie gelijk, en dat is ook wat hier gezegd wordt. En in essentie bedoel ik niet maar aan de buitenkant gelijk, ik bedoel aan de binnenkant gelijk. De buitenkant zeker niet, maar de binnenkant, daar gaat het op. In essentie, in wezen. Het wezen van het vlees. Zijn zoon zijn er in gelijkheid der zondige vleeses, en dat voor de zonde, enzovoorts. Zo heeft God de zonde veroordeeld in het vlees, en meer in bijzonder in het vlees van de Heer Jezus Christus. Toen hij stierf, en, maar het ging me feitelijk om het volgende vers. Opdat het recht der wet vervuld zou worden... Want daarmee is de wet vervuld. Wat de wet niet kon, is niettemin gerealiseerd geworden. In de dood van de Heer Jezus, daarmee werd de wet vervuld. En vervolgens zou die wet vervuld worden in ons. Niet in de zin dat wij zouden sterven, maar in de zin dat wij die deel hebben in de opstanding van Christus, zouden leven juist niet naar de wet, want wij zijn met Christus gestorven. Er staat in Romeinen 3 nog veel sterker, daar staat dat als iemand, een gelovige zich onder de wet stelt, nou ja, een ongelovige ook hoor, maar die gelooft het toch niet, dus maakt niet uit. Maar als wij als gelovigen ons onder de wet stellen, dan zijn we daardoor en daarmee een overtreder van de wet. Het zich stellen onder de wet is een overtreding van de wet, want wij zijn der wet gestorven. Wij hebben het recht niet om ons onder de wet te stellen, want de wet is gelegd op levenden, niet op doden. En ook niet op een nieuwe schepping. Er staat er. Paulus zegt, wanneer ik hetgeen ik afgebroken heb, wanneer ik dat opnieuw opbouw, dan stel ik mijzelf tot overtreder. En die heeft het over de wet, met geen enkele twijfel. Dat is gelaten. Nou goed. Maar waar het me nou maar simpelweg om gaat, is dus, een keer terug naar Psalm 51... dat de Heer Jezus Hier met de woorden van David. Maar goed, dat de Heer Jezus een beroep doet op de genade Gods. Een beroep doet op de goede tierenheid Gods. Opdat langs die weg zijn overtreding zou worden uitgedelgd. Niet in de zin van dat hij niet begaan zou zijn, maar in de zin van dat hij niet meer gedacht zou worden, niet meer gerekend zou worden uiteraard. Op andere wijze kunnen zonden niet uitgedeld worden. Gedane zaken nemen geen keer nou eenmaal. Maar wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheid. Nou, de overtreding wordt uitgedeld als de overtreding de zonde rechtvaardige vergelding heeft ontvangen, om een andere bijbeltekst te citeren. Als men dan daarnaast toch een beroep doet op de genade Gods, kan het alleen maar resulteren in opstanding uit de dood. Want dat is wat het is. En dat heeft de Heer ook inderdaad ontvangen. De volgende vers zegt, was mij wel van mijn ongerechtigheid. Dat wil zeggen, was mij goed. Voorkomen. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Maar hoe wordt een mens gereinigd van zijn zonde? Let op bovendien het enkelvoud, hè? Zonde. Voor de gelegenheid. Alsof het er maar één is. Het begint zoals zodanig. Hoe wordt een mens gerechtvaardigd van de zonde? Gereinigd van zonde. Door te sterven. Dat is Romeinen 6. En veel te snel weg uit het Nieuwe Testament. Dat is Romeinen 6. Daar staat het zwart op wit. In één zin. Vers 7. Want wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dat is heel simpel zaak. Dat betekent dat iemand die gestorven is nergens van beschuldigd kan worden. Nee, de zondaren hebben pech. God zal ze weer doen opstaan. En zal ze nog voor zijn troon zetten. En door de sterven ontkomt men dus toch niet aan deze dingen, aan een oordeel. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. En dus, was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Beide keren in het enkelvoud, alsof het er maar één is. Maar het is de aanduiding van het collectief uiteraard. De zonde der wereld als zodanig. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. En dat was mij of reinig mij impliceert zijn dood. En dat wist de Heer Jezus trouwens ook. Toen hij zei, maar hierom, ik neem aan dat u die schriftgedeelte kent, hè. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. U weet wel, Vader, verlos mij uit deze uren. In Gethsemane. Maar aan de ene kant, toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En aan de andere kant, toch hierom ben ik in deze uren of in deze wereld gekomen. Hij kwam om te sterven, is ook wat Hebreeën 2 zegt. Hij heeft vlees en bloed aangenomen, staat er. Is korte tijd beneden de engelen gesteld, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Daar kwam hij voor en dat wist hij ook. En dat kondigde hij ook ruim van tevoren aan. In onze Bijbels lees je dan van die opschriftjes van eerste aankondiging van het lijden, tweede aankondiging van het lijden, derde aankondiging van het lijden, enzovoorts. Het was een vast thema uiteraard, toch. En hij sprak over een doop waarmee hij gedoopt moest worden, implicerend overigens zijn opstanding, want dat is wat doop eigenlijk is, het is dood en opstanding. Maar goed. En daarna de uitspraak van vers 6. Dat is er één die je op David helemaal niet toegepast kunt krijgen overigens hoor. Want daar staat in vers 6 tegen u. U alleen heb ik gezondigd. En nog een keer. En ik heb gedaan dat kwaad is in uw ogen. Dat is twee keer hetzelfde. Ik heb gezondigd voor u. Zelfs voor u alleen. Dat kun je van David niet zeggen. Want die had op zijn minst dan toch gezondigd tegen Uria. Toch? En daarna denk ik, nou, dat kun je van geen enkel ander mens überhaupt zeggen. Want mensen zondigen, en ook tegen elkaar uiteraard, niet alleen tegenover God. Dus noem eens iemand die kan zeggen met recht, tegen u alleen heb ik gezondigd. Dan ben je bij de Heer Jezus terecht uiteraard. En droeg de zonden der wereld, in relatie tot God uiteraard. En droeg de straf daarvan, dat is precies wat hij hier zegt. En ik heb gedaan dat kwaad is in uw ogen. En zo verder. Kijk, het is net zo. Je hebt daar misschien moeite mee. Maar de heer vereenzelvigt zich wel degelijk met die wereld. En zegt ik. En het is ook ik. Juridisch volkomen correct. En waarschijnlijk nog meer dan juridisch alleen maar correct. Maar in ieder geval. Hij praat namens de wereld als het ware. Die hij vertegenwoordigt. En waarvan hij de schuld op zich genomen heeft. Zo zit het nou eenmaal. Het is een volstrekt legaal en legitieme aangelegenheid. Het is hetzelfde trouwens wat wij tegenkomen in elk geval in het gebed van Daniel, in Daniel hoofdstuk 9, waar Daniel belijdenis doet van de zonden van zijn volk, maar hij sluit er zichzelf bij in, terwijl de dingen die hij noemt, ja, daarvan weten we, daar kun je Daniel helemaal niet van beschuldigen. Daar had hij pad nog deel aan. Maar hij stelde zich in de positie van het volk. En wellicht, maar ja, het is natuurlijk in hoge mate ook profetisch wat hij daar deed. Maar wellicht omdat hij inderdaad de hoogstgeplaatste Jood was van die dagen. De hoogstgeplaatste Israëliet kun je zelfs zeggen. En als zodanig kon hij zichzelf beschouwen als de vertegenwoordiger, de personificatie, de vertegenwoordiger van heel zijn volk. En hij zegt, wij hebben dit gedaan, wij hebben dat gedaan, wij hebben zus gedaan, wij hebben zo gedaan. Terwijl je op geen enkele manier dat op de man zelf van toepassing kunt brengen, toch sluit hij zich erbij in. En als hier de Heer Jezus spreekt, spreekt hij niet alleen namens Israël, maar zelfs namens de hele mensheid. En hij zegt gewoon ik. Maar ja, dat is wat de Zoon des Mensen doet. Hij vertegenwoordigt ons in rechten. Enzovoorts. Alsof de hele mensheid daar voor de rechtbank staat en voor God de rechter staat. In plaats daarvan staat dat de Heer Jezus er zegt, ik. Maar daarmee stond hij in onze plaats. Dat is een heel concrete aangelegenheid. Ik heb gezondigd. Ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde is steeds voor mij. Enzovoort. Tegen u heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. En daarna, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Dat is een uitspraak die aangehaald wordt in Romeinen hoofdstuk 3. Dat ligt voor de hand, omdat heel Romeinen 3 feitelijk maar één onderwerp heeft, namelijk de rechtvaardigheid Gods. En die wordt dan gesteld tegenover de onrechtvaardigheid van de mens. En daarna wordt vastgesteld dat de onrechtvaardigheid van de mens wordt weggenomen, zonder dat daarmee Gods rechtvaardigheid tekort gedaan wordt. Dus het algemene de samenvatting van heel Romeinen 3. En het idee is daar, met name in Romeinen 3, waarin vers 4 deze tekst uit Psalm 51 wordt aangehaald, dat alle mens is leugenachtig. Dat deugt helemaal niet, hetgeen later uitgebreider uiteengezet wordt, maar dat God nou eenmaal rechtvaardig is. En het idee is dat God de enige is die rechtvaardig is en ook het recht heeft om rechtvaardig dus te oordelen. En het wordt hier in Psalm 51 inderdaad uitgesproken. Maar wat de schepping betreft, waarvan de Heer Jezus zelf de personificatie is en dus de wettige vertegenwoordiger, die zegt in Psalm 51 vers 7, zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Natuurlijk is een uitspraak op de natuurlijke mens in het algemeen van toepassing brengen, maar de Heer Jezus vertegenwoordigt nou eenmaal die natuurlijke mens en is ons in alles gelijk geworden, heet zoiets. Of desgelijks heeft hij vlees en bloed aangenomen, net als wij, en is gekomen in gelijkheid des zondigen vleeses, en hoe dat maar heten mag. En dus is het op hem net zo goed van toepassing, zodat de vraag, wanneer werd de Heer Jezus voor ons tot zonde gemaakt, die wordt hier beantwoord, bij zijn geboorte namelijk. Vroeger kan trouwens niet, want daarvoor heette hij niet Jezus, dus ja, dat werkt zo niet. En dan onthoud ik me er verder van enig commentaar dan. Maar ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Er zijn er die het weg willen redeneren en die zeggen dan, nou ja, hier staat dat zijn moeder een zonderes was en dat hij daaruit geboren werd. Maar ieder die de psalm gewoon netjes leest, onbevooroordeeld, begrijpt dat het niet over zijn moeder gaat, maar dat het over hemzelf gaat uiteraard. En over wie hij is, logischerwijze. Dus in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Dat wil zeggen, mijn moeder heeft mij in zonde ontvangen. En ik ben dus zondaar, of word althans als zodanig gerekend. En daar gaat het maar om. En dan vers 8. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene, maar het is opnieuw het binnenste, maakt gij mij wijsheid bekend. Het zijn twee parallele zinnen. Beide gaat het om het verborgene, namelijk de inwendige mens. En in de ene zin heet het waarheid en in de andere zin heet het wijsheid. Maar die twee begrippen zijn natuurlijk nogal synoniem, ze overlappen elkaar. Wat hier dus gezegd wordt, is waar God lust in heeft. En waar God lust in heeft is niet zozeer dat de mens niet zou zondigen. Dat zou trouwens tamelijk naïef zijn als u dat zou denken. Want de mens kan niet anders dan dat, hij is nou eenmaal een zondaar. Dus het heeft niet zoveel zin. Het idee dat God wil dat wij niet zondigen en dat wij niet de wet overtreden, ja, dat is op ethische grond wel te verdedigen, maar op praktische grond op geen enkele manier. En de Bijbel zegt het ook anders, waar God lust aan heeft, is niet dat de zondaar niet zondigt, maar dat de zondaar ontvankelijk is voor waarheid en dus voor wijsheid, voor het woord Gods, zeg maar gewoon, want waarheid en wijsheid zijn natuurlijk toch weer synoniemen voor het woord Gods als zodanig. Daar heeft God lust aan. En de aardigheid is ook altijd, zeg ik, een mens kan niet anders dan zondigen in zijn daden, in zijn doen en laten. Dat mag dan zo wezen, maar de mens is wel in staat om de waarheid als zodanig te ontvangen en te aanvaarden. En langs die weg wordt dus ook een mens gerechtvaardigd. God gebruikt die mogelijkheid van de mens om hem te verlossen. Het is ook wat Deuteronomium 30 zegt, aangehaald in Romeinen hoofdstuk 10... waar Mozes zegt, nou ja, wij zouden de wet doen, maar wij zouden de wet doen niet met handen en voeten, maar men zou de wet doen met hart en mond. Zo wordt het daar beschreven. Met andere woorden, het gaat om dat we dat woord Gods, want dat is wat wet is, zouden ontvangen en dus gewoon zouden geloven. En het zou vanuit ons hart tot uitdrukking komen, in ons spreken dus ook vervolgens. Maar daar gaat het om, dat wij waarheid en wijsheid zouden ontvangen die God ons immers bekend maakt. God heeft lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend, namelijk in het binnenste. En wat David hier zegt, maar wat dus ook de Heer Jezus zegt, ik mag dan naar de wet of naar de buitenkant een zondaar zijn of althans een zonder schuld dragen. Het neemt niet weg dat uw woord in mijn binnenste woont. Het zijn twee dingen die heel goed samengaan, God zij dank. Dat is bij ons toch ook zo, gaat toch ook samen. Wij zijn zondaren, maar daarom aanvaarden we het woord Gods. En dan stellen we ons vertrouwen erin en laten we ons hart daarmee vullen en zo verder. Dat het daarna ook een uitwerking heeft op onze wandel, dat is waar. Maar die uitwerking bestaat niet daaruit dat we helemaal niet meer zondigen, hoor. En het is ook helemaal niet de bedoeling feitelijk, althans niet Gods bedoeling. En daar gaat het maar om. Daarna stellen we vast dat het belangrijkste symbool wat we in de Bijbel kennen van de Heere Jezus is de Ark des Verbonds. En die had ook een binnenste. En wat was er ook alweer in het binnenste van de Ark des Verbonds? Het woord Gods dus, hè? De twee stenen tafel heet zoiets. Het woord Gods. Daarom heet het ook de getuigenis. Of iets uitgebreider, de Ark der Getuigenis. Maar het is een type van de Heer Jezus Christus en meer specifiek is het de uitbeelding van het geloof van de Heer Jezus Christus. En dat is wat hier tot uitdrukking komt en op grond van geloof wordt men begenadigd en wordt men gerechtvaardigd. Kortom, op grond van geloof ontvangt men eeuwig leven dus. En dat is feitelijk wat David hier zegt, houd maar even bij David. Hij zegt, ik mag dan naar de buitenkant gezondigd hebben, maar in mijn hart woont niettemin uw woord. En ik kan het rustig zeggen, want we vinden dat veel, veel, veel uitgebreider vermeld in Psalm 119. Dat het woord Gods in hem woont. En beide psalmen zijn uiteraard, zoals alle, messiaans. Dat wil zeggen, het geeft een beschrijving van de Heer Jezus. In Psalm 119 vind je dus de kern van de zaak genoemd. Wie was de Heer Jezus? En het antwoord is de gelovige bij uitstek. Degene, de mens in wie het woord Gods woonde, meer dan in wie anders ook. Zo sterk dat Johannes, de meester der metaforen, gewoon zegt, hij is het woord. Maar dat is een stijlfiguur. Goed, Vers 9. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. En nog een keer hetzelfde. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Dus uiteraard twee keer hetzelfde. Onder verwijzing naar, in ieder geval twee verschillende schriftplaatsen. De een is dat men witter zou zijn dan sneeuw. Als je mij vraagt uit Jesaja komt dat. Ik dacht Jesaja 1 zo uit het hoofd. De andere is, lijkt mij, ontleend aan de inzettingen van het Pascha, waarbij het hyssop gebruikt wordt als kwast, zou ik maar zeggen, of als pond, zoiets is het eigenlijk. Maar de hyssop wordt gebruikt om het bloed van de paaslam te strijken aan de deur. En als u het mij vraagt, degene die dit zegt, is de deur en het paaslam. Ja. Zit daar ook bij, ja. En heeft daar ook een reinigende werking, ja. Het water der ontzondiging, het water vermengd met as van de rode vaas, daar was ook, zat ook hyssop bij in. Wat precies de betekenis is van de hyssop, heb ik nooit kunnen achterhalen, wel dat het bij de reiniging een rol speelt. Gewoon dan komt dat niet verder dan dat men zegt, nou ja, dat gebruikt als een soort spons, het neemt vocht op enzovoort. Men gebruikt het om vocht te sprenkelen of uit te strijken of wat dan ook, zoals het bloed aan de deur bij de uittocht uit Egypte. Maar speelt een rol bij de reiniging, dat blijkt hier dus inderdaad ook. En meer heb ik er ook niet over te zeggen nu. Maar wanneer, hoe wordt men gereinigd van zonde? Wel door te sterven. Maar het verhaal houdt daar niet op. En dat is het aardige van die psalmen. Ze spreken uiteindelijk allemaal over de opstanding van de Heer Jezus Christus. Die weliswaar officieel deel uitmaakte van de verborgenheid. Maar wanneer je die psalmen leest, kom je vanzelf tot die conclusie. Er moet daarna nog iets zijn. Zonde wordt weggenomen, oké, maar dan? Nou, het enige wat overblijft is opstanding uit de dood. Ten derde dagen heet dat later, maar goed. Maar het staat er ook, vers 10, doe mij vreugde en blijdschap horen. En daarna dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Het is inderdaad te verwijzen naar opstanding uit de dood en de blijdschap die daar een gevolg van is. Ik ben geneigd dit woord vreugde, maar ik weet niet wat er in de grondtekst staat en het maakt in de praktijk ook helemaal niks uit. Maar ik ben geneigd dit woord vreugde te vergelijken met Hebreeën 12, ik meen vers 2, waar staat over de Heer Jezus dat hij om de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen, de schande van de zonde, de schande heeft veracht. Maar als resultaat daarvan is hij wel degelijk gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dit is dus die vreugde die hem voorgesteld was, de vreugde van die heerlijkheid in zijn opstanding uiteraard. Doe mij vreugde en blijdschap, dat is gewoon een synoniem, ja, twee keer hetzelfde. Doe mij vreugde en blijdschap horen. De beenderen namelijk, ja, het is een raar praatje, maar het is het laatste wat van de mens overblijft. Hè? Dus het laatste wat dat verteert, dat is ook wat er van de mens eventueel opgegraven wordt. Beenderen. U vindt ze bijvoorbeeld ook in Ezechiël 37. Ik heb niet veel tijd, dus ik zoek het niet op. Maar in Ezechiël 37 vind je een vallei, een dal, vol met beenderen. En de vraag is of ze weer levend worden. Want het is het laatste wat overblijft. Een opstanding is dus dat beenderen levend worden feitelijk. Doe mij vreugde en blijdschap horen dat de beenderen zich verheugen. Dat is dichterlijke taal, maar dat kan toch alleen maar betekenen dat de beenderen levend worden en dat er dus sprake is van opstanding uit de dood. Die gij verbrijzeld hebt, dat verbrijzelen, ik heb er niet zoveel bezwaar tegen als je het maar niet al te letterlijk neemt, want letterlijk zou van hem geen been gebroken worden en dat is ook niet gebeurd, van de Heer Jezus niet. Daar gaat het dus niet over. Maar het is ook niet noodzakelijk de betekenis van de term. Het zou net zo goed vertaald kunnen worden met verdrukking. En eventueel zou het, als je het in het Nederlands laat staan, zou je het moeten uitleggen als dat de beenderen van één liggen. Dat wil zeggen niet meer met elkaar verbonden zijn. Losse beenderen. Want dat is feitelijk het idee. En daar waar nieuw leven ontstaat, komen de beenderen tot elkaar en worden ze met pezen, zenuwen of hoe met maar vertaald, worden ze weer aan elkaar verbonden en zo ontstaat weer een lichaam. Want zo wordt het beschreven ook in Ezechiël 37 overigens. Hè? Trouwens ook in Efeze 4, waar hetzelfde beeld wordt toegepast op de gemeente. worden we geacht losse beenderen te zijn die aan elkaar gevoegd worden met allerlei verbindingen enzovoort. Hè? Maar goed. Maar het is dus een uitdrukking van opstanding. Daarna verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn overtredingen. Dat kan alleen maar door de dood dus. En daar gaat het ook inderdaad om. Want zo worden nou eenmaal zonden weggedaan. Er is geen andere weg. En zo zal het met de Heer Jezus daadwerkelijk ook gebeuren. En dan vervolgens krijg je in vers 12 weer opstanding. Dat vind je om en om, hè. Dood en opstanding. En dan opnieuw dood en opstanding. Zo gaat het nou eenmaal in wat we noemen de dichterlijke boeken, waar we de psalmen toe rekenen. Het zijn bepaalde stijlfiguren waarbij structuren zich herhalen. En hier heb je dat dus weer. Dood en opstanding. Dood in vers 11, in vers 12 weer opstanding. Schep mij een rein hart. Dat is het binnenste dus, hè? Het inwendige mens. Schep mij een rein hart. En het wordt beschouwd als een nieuwe schepping dus eigenlijk. Want het wordt alsnog geschapen, was de bedoeling. En dus is het een nieuwe schepping. En dat is precies waar het over gaat. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Dus uiteraard twee keer hetzelfde. Schep mij een rein hart, o God, is hetzelfde als vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Want geest is feitelijk ook het inwendige, ook de inwendige mens. En dingen als verstand, hart en geest zijn in de Bijbel volkomen synoniem. Het heet gewoon de inwendige mens. En daarmee een nieuwe natuur eigenlijk, nieuw wezen, zeg maar. Het wezen is immers ook altijd het binnenste. Nou goed. Daarna nog een keer. Verwerp mij niet van uw aangezicht, althans niet blijvend, uiteraard. Kortom, neem uw heilige geest niet van mij. Begrijp je me goed? De zondaar wordt nou eenmaal verworpen en hij verdwijnt in de dood. Niettemin zou hij uit de dood opstaan. Daarna de tweede helft van het vers, dat ik weer beschouw als een parallel. Neem uw heilige geest niet van mij, betekent dus dat die geest wel van hem genomen werd, maar niet blijven. Hij stierf. En dan verdwijnt de geest per definitie, dat is wat sterven is feitelijk ook. En komt tot uitdrukking in de woorden van de Heer Jezus, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar het was niet blijvend. Zoals hij ook niet blijvend verworpen werd, hij stond op uit het God, wekte hem op. En in die tweede zin, neem uw heilige geest niet van mij, betekende dat hij in de opstanding dus die geest alsnog, van mijn part weer, ontving. Heb u dat? En ja, ik heb nou de tijd niet meer en ik wil er niet nog een avond over spreken. Maar het idee blijft natuurlijk toch dat de opstanding van de Heer Jezus beschouwd wordt als het ontvangen van de Heilige Geest. Die termen worden ook bij elkaar gebruikt op vele schriftplaatsen. Misschien herinnert u zich de uitspraken van de Heer Jezus geciteerd uit Jesaja. De Geest des Heren is op mij omdat de Heere mij gezalfd heeft. Maar waar het over gaat, is zijn opstanding uit de dood. Zalven is een uitbeelding van het ontvangen van de geest, want de zalfolie is een type van de geest enzovoorts. Het gaat dus gewoon over zijn opstanding. En dat is ook wat je vindt in Romeinen 1, dat vind ik een prachtige uitspraak. Mede omdat men er altijd overheen leest en meestal ook niet gelooft wat er echt staat. Maar daarom vind ik hem juist zo mooi. Want daar staat over de Zoon van God, dat is vers 3... die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, en is dus naar het vlees weer de zoon van David, zoon van God en zoon van David. Maar dan vers 4, die krachtelijk gesteld, verordineerd, moet je eigenlijk vertalen, want het woord orizo wordt nou eenmaal elders vertaald met verordineren. We kwamen hem al tegen in Efeze 1, dus straks, daar vind je pro-orizo, namelijk tevoren verordineren. Wij zijn in Christus tevoren verordineerd tot zonstelling. En hier staat, die krachtelijk verordineerd is te zijn de Zoon. Precies, want wij zijn in hem tevoren verordineerd tot zonstelling. Betekent dat hij verordineerd was tot zonstelling. En hier staat dat hij tot Zoon is gesteld. Met datzelfde woord nog steeds, orizo, dat men het vertaalt met bewijzen. Dat is omdat men anders in strijd komt met de levende drie-eenheid. En dus met de concilie van Nicea, maar goed... Daar hebben wij geen boodschap aan. Die krachtelijk verordineerd is te zijn, de Zoon van God. Hoe dan? Wel, naar de geest der heiligmaking. Of in nog klaardere taal, uit de opstanding der doden. En uit in de zin van op grond van. Op grond van de opstanding der doden. Kortom, de Heer Jezus stond op uit de dood en ontving bij die gelegenheid eeuwig leven, of gewoon leven, namelijk geest, de Heilige Geest dus. En bij die gelegenheid werd hij tot zoon gesteld. Dat dat zo is, vind je ook inderdaad in de woorden van Petrus, en ik zeg inderdaad omdat ik dat zojuist, dacht ik, al aangehaald had, aan het begin van de avond, uit Handelingen 2, waar we commentaar van Petrus vinden, niet op Psalm 51, maar op Psalm 16. En hij zegt, David schreef dat, maar hij was een profeet en hij wist over die zoon. Zijn zoon, die zoon van God zou zijn. En dus vers 31 van Handelingen 2, zo heeft hij dit voorziende, en dus willens en wetens, gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn, dat wil zeggen wij spreken daarover. En als samenvattend, hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, hebben die? Wie heeft de Heilige Geest ontvangen van de Vader? De Heer Jezus. Wanneer? Bij zijn opstanding uit de dood, staat hier. En nou valt best te verdedigen, eventueel, maar het valt te verdedigen, dat hij die Heilige Geest al had toen hij op aarde leefde, maar je schiet er niks mee op, het is trouwens toch moeilijk te plaatsen uiteindelijk, zo'n gedachtegang. Je schiet er ook niks mee op, omdat uiteindelijk toch vastgesteld wordt dat hij althans definitief de Heilige Geest ontving in zijn opstanding uit de dood, met de implicatie dat hij de eerste was die die geest ontving, en wel bij zijn opstanding. Welke geest? Wel, die Heilige Geest die beloofd was, waar Joël 2 over gesproken had, want zo begint deze redenvoering. Wat had God beloofd in het Oude Testament? Uitstorting van de Heilige Geest. Wanneer wordt het vervuld? Want hij zou zijn geest uitstorten op alle vlees immers. Wanneer wordt het vervuld? Nou, beginnende bij de Heer Jezus, want hij was de eerste mens die die geest ontving. Wanneer? Bij zijn opstanding uit de dood. En daarna staat er, hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geest des Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Dat wil zeggen, de Heer Jezus stort die geest uit, dat wil zeggen, geeft ons die geest, zoals hij het gaf aan de discipelen, maar nadat hij zelf eerst die geest had ontvangen. Zodat de apostel later kan schrijven, de apostel Paulus, God heeft ons verzegeld met elke geestelijke zegening in Christus, in de hemel. En een van die zegeningen is dat hij de geest ontving en wij dus ook. Maar dat staat er ook nog in Efeze 1, hoor, vers 13 en 14, geloof ik. Hij heeft ons verzegeld, in hem zijn we verzegeld met de Heilige Geest die beloofd was, de Heilige Geest der belofte, enzovoort. Nou, dan terug naar Psalm 51. Vers 13, verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij. Beide dingen althans niet blijvend, want het gebeurde natuurlijk wel. En daarom was de vraag van de Heer, hoe lang hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, in Psalm 22. En als je er een concreet antwoord op wil geven, dan is het antwoord tot op de derde dag. Want dan worden de beloften Gods vervuld. Overigens is dit de eerste tekst in heel de Bijbel waarin de term Heilige Geest voorkomt. Psalm 51. Zodat als je zoekt van wat is dat eigenlijk Heilige Geest, dan weet je nu uit Psalm 51, het is het opstandingsleven van Christus. Dus helemaal het goede antwoord. De enige andere schriftplaats is Jesaja 63. Staat er twee keer. En heb je alle schriftplaatsen in het Oude Testament gehad, überhaupt waar de term Heilige Geest voorkomt, dus dat schiet aardig op. En daar heet het inderdaad zijn Heilige Geest, die van de Messias namelijk. En het heet zo, omdat hij de eerste is die die geest dat eeuwig leven ontving, na zijn opstanding uiteraard. En dit gebed wordt vervuld, kortom, hij zou opstaan uit de dood. Het gebed wordt voortgezet in vers 14 van Psalm 51. Geef mij weder, zie je wel, terug. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Wat je met een vrijmoedige geest moet, leert het Nieuwe Testament ons ook. Dat is een vrijmoedige gezindheid. Iemand met een vrijmoedige geest is gewoon vrijmoedig. En waartoe zou hij zijn vrijmoedigheid ook alweer gebruiken? Precies, het is niet zo moeilijk. Men zou met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom. Waarin? Hebreeën 9, in de hemel zelf. En dat is precies wat hij deed. Toch? Met vrijmoedigheid. En zoals wij met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade en dus eigenlijk in de hemel zelf om onze levens ter beschikking te stellen voor zijn dienst, want daar gaat het over in Hebreeën, zo was de Heer Jezus de eerste die met vrijmoedigheid inging, de hemelen is doorgegaan, niet zonder bloed, maar met zijn eigen bloed. En waarom? Om zichzelf te stellen in de dienst van God. En God nam hem aan, stelde hem aan als zoon en als hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek. Maar dat is de hele Hebreeënbrief. Zie. Maar de inleiding daartoe vind je ook alweer in deze psalm. Nou goed, en als dat gebeurd zou zijn, dan staat er vers 15, zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. En precies zo is dat, want vanuit die positie als de opgewekte zittend aan de rechterhand Gods, is hij degene die tot ons spreekt. Dat is ook de Hebreeënbrief bij nader inzien, Hebreeën 1 vers 1. God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de Zoon enzovoorts. Hij spreekt. Een vast thema trouwens in de psalmen, nadat zijn opstanding genoemd wordt, wordt gezegd dat hij de lof Gods, de eer Gods zou verkondigen. In het algemeen, maar meer specifiek eigenlijk aan gelovigen. Dat staat er hier niet bij, maar meestal staat dat erbij. En u vindt dat in psalm 16 al eigenlijk, maar psalm 22, psalm 40, psalm 118, zo uit het hoofd. En er zijn er nog wel een paar. Zo zal ik uw naam aan mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen, en zo verder. Psalm 22 staat er wel vier keer achter elkaar, geloof ik. Dat is dus die psalm die begint met, waarom hebt gij mij verlaten? De opstanding volgt daarin alsnog, hoor, in die psalm, uitgebreid. Maar goed. Maar hier is de gedachte dat de opgewekte Christus het evangelie, het woord God, zal bekendmaken, en dat doet hij inderdaad. Wat voor wijze dan ook. En dan weer vers 16, verlos mij van mijn bloedschulden, een schuld die mij het leven kost, bloed is leven, o God, gij God mijns heils, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Maar dat is weer hetzelfde als in het midden van de gemeente zal ik uw lof zingen en hoe dat maar heet. Spreekt over het hogepriesterlijke werk van Christus nu, eigenlijk ook zijn werk als profeet als het er helemaal over gaat. Maar vooruit. En nog een keer. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. En dat ik die teksten niet opzoek, die erover gaan, is gewoon uit gebrek aan tijd nu. Hè? Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandofferen hebt gij geen behagen. Een term die ook in Hebreeën wordt aangehaald. En daar staat tegenover dat erbij gezegd wordt, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Hierbij offer ik mijzelf, dat wil zeggen, hierbij stel ik mijzelf aan u ter beschikking. En de eerste die dat deed in de opstanding uiteraard, is de Heer Jezus. En wij in navolging en bovendien als leden van zijn lichaam zouden precies hetzelfde doen en onze lichamen stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Romeinen 12. Want wat zou er geofferd worden? Vers 19, de offeranden God zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Dat is weer twee keer hetzelfde, uiteraard. Een gebroken en verslagen hart, dat slaat op de oude mens uiteraard, die niet meer geteld wordt. Daarna, als we dat beseffen, dat die oude mens niet gerekend wordt, zouden wij ons daarna aan de Heer ter beschikking stellen. Precies zo gaat het met Israël trouwens ook, want in Ezechiël 37, u weet wel, dat was die profetie over die dorre doodsbeenderen en zo verder. Daar vind je ook een getuigenis van Israël vermeld. Namelijk, onze beenderen zijn verdord, onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden, vers 11, en dat is de reden waarom de Heer tot hen zegt, vers 12, daarom profeteren zegt tot hen, zo zegt de Heer, zie, ik zal uw graven openen en zal u lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israël, en gij zult weten dat ik de Heer ben, enzovoorts. Dat wil zeggen, pas als wij onze natuurlijke levensverwachting enzovoorts opgeven, dan zijn wij geschikt voor de dienst aan de Heer. En dat is precies waarom wij sterven eerst met de Heer als het ware en daarna met hem opstaan. Want onze verwachting is niet die van de oude mens, maar van de nieuwe mens. En in die positie zal God ons niet verachten. Vers 19 weer van Psalm 51, namelijk niet afwijzen. En daarom zouden wij met vrijmoedigheid ingaan tot de troon der genade, om onze lichamen te stellen tot levend, heilig, God, een welbehagelijk offer, respectievelijk Hebreeën 4 en Romeinen 12. Daarna vers 20, doe wel bij Sion naar uw welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem op. Maar de gedachte is natuurlijk aan het koninkrijk en niet aan letterlijk de stad Jeruzalem, maar aan het koninkrijk. In de eerste plaats dat van David, want David had zijn residentie daar in Jeruzalem, als eerste moet ik zeggen. Hè. Hij was ook degene die de naam aan de stad gaf, dus zijn residentie. Maar het idee is dat van de zoon van David en Sion en Jeruzalem staat dan gewoon voor het Messiaanse Rijk. Dat zou gebouwd worden. En inderdaad, in de opstanding is de Heer Jezus Christus gesteld tot zoon van God en zoon van David. En als koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hij zal dus zijn koninkrijk bouwen. En daar gaat het hier om, hè. Of God zou dat koninkrijk bouwen via hem, zo kan het ook. En zo staat het hier ook eigenlijk. En dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer, kortom, een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Dus als dat koninkrijk gebouwd wordt en die nieuwe schepping openbaar wordt, dan zal er geofferd worden. Dat bevestigt wat ik altijd zeg, het offer is niet noodzakelijk en zeker niet primair de dood. Ik zeg altijd, dat is niet het altaar, dat is de slagbank. Offer wil zeggen, dingen worden inderdaad gesteld in de dienst van God. En dat is precies de situatie van een nieuwe schepping uiteraard. Waarin de mond, de keel, de tong, de lippen van de mens niet meer beschreven worden als voortbrengend leugens en ongerechtigheid. Dat was weer Romeinen 3. Maar waarbij de lippen van de mens, in het algemeen maar bedoeld is uiteraard de gelovigen, de lof God zullen verkondigen. En dat is hoe het geformuleerd wordt in het laatste hoofdstuk van Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 13 is dat, als het goed is. Waar staat in vers 15, laat ons door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs, een lofoffer. Dat is, want het is overdrachtelijk bedoeld natuurlijk, het is niet een herstel van een offerdienst onder het oude verband, maar de betekenis wordt meteen gegeven, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Waarna ik er meteen aan toevoeg dat het niet alleen maar gaat om de lippen en dus de mond, keel, de tong, maar nou eenmaal worden de lippen, de mond, keel, de tong beschouwd als de belangrijkste lichaamsdelen van de mens waarmee je wat doet. Althans zijn de eerste lichaamsdelen waarmee hij wat doet, hij spreekt. En van daaruit doet hij ook wat, maar begint met het spreken. En zoals Romeinen 3 zegt, hun keel is er geopend, grafslangen, venijn is onder hun lippen, en hoe dat maar heet, in vier van die zinnetjes. Zo wordt de nieuwe mens beschreven hier, namelijk, onze monden zouden een lofoffer voortbrengen, namelijk zijn naam belijden. Maar in werkelijkheid, de bedoeling is dat heel onze lichamen gebruikt worden tot eer van hem. En in de nieuwe schepping zal dat zeker gebeuren. Dat is het uiteindelijke resultaat dus. Waarbij inderdaad de schepping de schepper onderworpen is en waarbij de vrouwelijke schepping de man, namelijk God, zal omvangen, zuster. Jeremia 31, waar dat staat. En daarna zeg ik eind goed, al goed, want daar gaat het allemaal om. Dat het schepsel de schepper zou dienen en daarmee eer geven. Het was in die oude schepping niet zo, maar door het werk van de Heer Jezus Christus worden deze dingen tot stand gebracht. En dus, om de voorgestelde vreugde, heeft hij het kruis gedragen, de schande veracht, heeft hij die vernedering gedragen, zal ik maar zeggen, Maar het leidt inderdaad tot het gestelde resultaat. In de toekomst voor heel de schepping en in het heden voor u en mij. Maar in het heden zeker ook voor de Heer Jezus hoogst persoonlijk. Want dat is wat er staat in Romeinen 6. Opdat gelijke wijs Christus opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders. Dat wil zeggen, opdat hij de Vader zou verheerlijken. Alzo ook wij, als gelovigen, in nieuwheid des levens wandelen zouden. Dat is waar het om gaat. Goed, en daar moeten we het weer dringend bij laten, want ik ben alweer tamelijk ver, onbetamelijk ver, over tijd. Wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we danken u dat we ook vanavond stil mochten staan bij onze heiland zelf en bij de weg die hij ging. We danken u dat u ons de zonden niet toerekent, maar dat u ze hebt toegerekend aan de Heer Jezus Christus, die als onze wettige vertegenwoordiger de straf der zonde gedragen heeft, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid in hem. Wij danken u, Vader, dat wij deel mogen hebben reeds nu aan die voorgestelde vreugde, reeds nu deel mogen hebben aan de Heer Jezus Christus, aan de Heilige Geest, aan eeuwig leven, daarmee zelfs aan uw Koninkrijk, waarvan wij zelfs erfgenamen zouden zijn. Wij danken u dat we niet hoeven terug te zien op een geschiedenis van godslastering feitelijk in deze wereld, ook niet hoeven te zien op de omstandigheden, ook nu in de wereld om ons heen, maar integendeel dat we mogen uitzien naar die dingen die u beloofd hebt, waaraan wij reeds deel gekregen hebben en waarvan u zegt dat alle dingen nieuw zijn geworden en dat het oude voorbij gegaan is. Wij danken u dat we deze goede afloop mogen kennen en daaruit mogen leven. En op die grond ook onze lichamen, hoe zonder ze wellicht ook zijn, van nature, mogen stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. In de wetenschap dat u ons wilt en kunt gebruiken. Zodat we met vrijmoedigheid tot u mogen naderen, omdat u ons daartoe opgeroepen hebt. Wij danken u dan, uw kinderen te mogen zijn, maar ook uw dienstknechten te mogen zijn, in afwachting van onze zoonstelling in de toekomst. We danken u nogmaals voor deze avond en bidden u of u uw woord in onze harten wilt planten, opdat het onze zielen zou zalig maken. En opdat we daadwerkelijk zouden wandelen, waardiglijk het evangelie en waardiglijk de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Amen.